Als uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. De middagdienst begint om 3:30, dus niet op de gebruikelijke tijd van 4:00, maar om 3:30. Collecten zijn vandaag als volgt. Er zijn twee rondgangen in deze dienst die beide bestemd zijn voor de kerk. Bussen bij de uitgang, daarvan is de opbrengst bestemd voor de stichting Schreeuw om Leven. En we wijzen u nog op het werk van de stichting Nahuma Nahuma Ami, voor wie u vandaag kleding en andere artikelen, maar dat vindt u in het kerkblad, het inleveren bij de ingang van de kerk. Dit, zo de Heere wil en we leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige kracht en onze enige hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst op dankdag voortzetten met het zingen van Psalm 84, en daarvan de verzen 1 en 2, hoe lieflijk, hoe vol helgenot, o Heere der leger, schare God, zij mij uw huis en tempel zangen, als ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw, en legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar, Psalm 84, vers 1 en 2.
Amen.
We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Job, tweede hoofdstuk 38, vers 1 tot en met 18. En de eerste drie versen van hoofdstuk 39. Job 38, vers 1 tot en met 18. En 39, vers 1 tot en met 3. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 65 en daarvan vers 6 en 7. Daarna antwoordde de Heere, Job, uit een onweder, en zeide, wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gort nu als een man uw lendenen, zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Of wie heeft de zee met deuren toegesloten toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en haar donkerheid tot haar windeldoek. Toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren. En zeide, tot hiertoe zult gij komen en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen, opdat hij de einde der aarde vatten zou en de goddeloze uit haar uitgeschud zouden worden? Dat zij veranderd zou worden gelijk een zegelleen en zij gesteld worden als een kleed? En dat van de goddeloze hun licht geweerd worden en de ogen arm worden gebroken? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee? En hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld? Zijn u de poorten van de dood ontdekt? En hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Vervolgende lezing bij hoofdstuk 39, vers 1. Spreekt de Heere verder tegen Job. Zult gij voor de oude leeuw roof jagen, of de graagheid van de jonge leeuwen vervullen, als zij nederbukken in de holen en in de kuil zitten ter beloering? Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen, omdat er geen eten is? Tot zover de lezing van de schrift.
Oh,
Laten we ons voor het aangezicht van de Heere buigen, gemeente, en onze dank aan Hem voorleggen. Laten we bidden. Het is al genade, Heere, dat we dat elke dag mogen doen. U danken voor de dag die U gaf. Als we in het licht daarvan terugkijken, ook op het seizoen dat achter ons ligt, en de dagen tellen die U ons gaf, de zegeningen die U ons schonk, elke dag weer opnieuw, dat wat in Uw trouw terugkwam, maar ook die zegeningen die juist die dag anders maakten dan de dagen daarvoor, dan plaatst U ons ook op het begin van deze dankdag in onze verlegenheid. Dan komen we dankbaarheid tekort. Heere, geef dat dat geen vrome opmerking is. Die past bij een dag als deze, een dag van dankdag en gewas. Maar dat dat ook onze houding stempelt voor Uw aangezicht. En dat het daarom ook genade is dat we U mogen danken. Voor wie U tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven, voor ons, voor degenen die dicht bij ons hart staan en voor ons als gemeente wilde zijn. U wilde ook dankbaarheid schenken in verdriet, zorg, moeite en verslagenheid. Alleen al, Heere, vanwege het feit dat we juist in ons verdriet en in onze verslagenheid niet verweest in het leven stonden, maar onze handen mochten vouwen en ons hart mochten uitstorten voor U. Wat een genade, Heere, dat U in dit leven een adres geeft, waarin we met de nood tot U mogen vluchten om U te danken voor wie U dan op dat moment in Uw genegenheid en in Uw gewilligheid voor mensen die met de gevolgen van de zonde en ook met hun eigen zonden en schuld mogen schuilen bij U. En tot moedig dank ook voor wat U elke dag weer gaf aan eten en aan drink, aan kleding, aan kracht, aan zorg, aan gezondheid, of wanneer er sprake was van ziekte, aan medicijnen, aan verpleging, aan zorg om ons heen. Ook in die omstandigheden, wanneer er sprake is van een ongeneeslijke ziekte, geeft U ook dan zoveel reden, stof, om U te danken voor de zorg die we mogen ontvangen, voor betrokkenheid, voor gebed om ons heen, voor belangstelling, maar ook voor wat U in die dag of op slapeloze momenten 's nachts wilde zijn. U wilde horen. En als genade, Heere, het is waar wat de dichter van Psalm 65 beleidt, dat alle vlees tot U zal bidden, en dat het daarom ook genade is, wanneer U mensen die niets meer zijn dan afgevallen Adamskinderen een toegenegen oor wilt schenken. Heb dank dat onze kinderen naar school mochten gaan. Ook die kinderen die het moeilijk vinden op school en daarom ook onderwijs volgen wat aangepast is aan hun niveau. Ik heb het moedig dank dat ook op de scholen Uw woord mocht opengaan. Dat U een meester of een juffrouw gaf die ook voorging in het gebed. Dat onze kinderen psalmen mogen zingen, liederen mogen leren, vanuit Uw woord horen spreken. Ik heb het moedig dank daarvoor. Heb dank voor zorg wat U geeft aan kinderen onder ons in het midden van de gemeente die niet in staat zijn om naar school te gaan. Heere, U gaf ook zorg zodat ouders ontlast werden. En daarin mogen we ook Uw zorg voor hen als ook voor hun kind of kinderen opmerken. Ik moet moedig dank voor wat U gaf in gezinnen en in levens. Heb wat moedig dank, Heere, voor niet alleen Uw dagelijkse zorg en trouw, maar in het bijzonder Uw woord, in het midden van de gemeente, op de zondag, ze gepreekt werd, ze samen mochten komen als gemeente rondom Uw woord, of als U de middelen ons aanreikte, waardoor we thuis of op een andere plaats, ver weg of dichtbij, mee mochten luisteren, of de dienst mochten bezoeken. Ik heb moedig dank voor de middelen die U daarin geeft, voor kennis en kunde die U schenkt in het midden van de gemeente, om dat ook in stand te kunnen houden. Dank voor wat U gaf in het midden van de gemeente, in het verenigingsleven, aan kracht, aan wijsheid, betrokkenheid, inzet en liefde. Heb ontmoedig dank dat we als gemeente op deze plaats mogen samenkomen, in alle rust en vrijheid. Heb dank, Heere, dat we de gelegenheid krijgen om op deze door de weekse dag, op woensdagmorgen, samen te komen rondom uw woord. Dat velen van ons ook de gelegenheid kregen om vrij te kunnen nemen en in deze ochtend, of als u het geeft, vanmiddag met de gemeente samen te komen rondom de schrift. We mogen leven in een land waar dat nog steeds kan en ook mag. En wat een verschil tussen ons en zoveel andere christenen wereldwijd. Heb ontmoedig dank daarvoor. En boven alles dank, Heere, voor wie u bleef in uw onveranderlijke trouw. Want als we al die zegening op ons laten inwerken, Heere, en dat plaatsen tegen de achtergrond van waar we recht op hebben, dan gaat de hand op de mond en blijft alleen maar onze stamelende dank aan u over. Maar wilt u het daar niet bij laten, Heere? Wilt u ook die belofte vervullen die u heeft laten optekenen in uw woord? Of weet gij het niet, dat het de goede tierenheid van God is die u tot bekering leidt? Heb ontmoedigd dank dat dat uw intentie, dat dat uw genegenheid is om de gave te geven. U geeft dat niet alleen met het oog op het dagelijks leven, maar u geeft ons eten en drinken met het oog op het eeuwige leven, omdat we in de gave door u voor u worden geplaatst en verlegen worden om uzelf. Heb ootmoedig dank daarvoor, dat u redenen daarvoor neemt uit uzelf. Wie zijn wij, Heere, dat u met die reden ons omringt met uw zorg, trouw en weldaden? En wie zijn wij dat u dat de bedoeling is waarom op deze dag ook dankdag mogen houden, opdat deze dag uiteindelijk wegvalt in de dankdag die begint en nooit meer zal eindigen, de dankdag voor uw troon. Zegent u daarom ook de verkondiging van uw woord. Wees met ons, wees ook met de kleine kinderen in ons midden, van wie er wellicht zijn die voor het eerst in hun leven samen met ons samenkomen rondom uw woord, of vanmiddag met ons samenkomen rondom de schrift. Geef dat zij zich thuis gaan voelen in ons midden, als kind in het midden van de gemeente. Geef boven alles, Heere, dat ze ook aanvoelen dat deze plaats anders is dan andere plaatsen in het leven, omdat u in het midden van de gemeente woont en werkt. En wilt u dat ook doen in het leven van onze jonge kinderen? Geef dat ze van jongs af aan verloren gaan voor deze wereld, omdat uw geest hun hart vervult met liefde tot u en tot uw dienst. Zie zo in uw gunst in deze ochtend op ons neer. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 147. Dat is een van de psalmen ook die kinderen de lagere school hebben geleerd. Dat is de eerste reden waarom we die zingen. Maar ook omdat deze in de psalm spreekt over de stem van de jonge raven. En dat zal vanmorgen ook centraal staan in de prediking. We zingen psalm 147 en daarvan vers 4 en 5. Vers 4 en 5 van psalm 147. Zingen aan het amen van de prediking uit dezelfde psalm, 147 vers 6 en 10. Vers 6 en 10 van psalm 147 na het amen van de prediking. Deze dankdagmorgen wordt Gods woord verkondigd vanuit Job 39 vers 3. Job 39 vers 3. Daar lezen we in Gods woord: wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen omdat er geen eten is. Ik ben bij dit vers gekomen, gemeente, omdat in de achterliggende dagen in de laagste groepen van de lagere school Psalm 147 in ieder geval gezongen is. Vandaar dat we ook verschillende versen van deze psalm in deze dienst zingen. Maar vermoedelijk ook daaruit verteld is door de meester of de juffrouw. En in Psalm 147 wordt er ook gesproken over de jonge raven die roepen tot God. Wel, dat staat maar op twee plaatsen in de Bijbel, deze uitdrukking, namelijk in Psalm 147 en in Job 39 vers 3. Vandaar dat vanmorgen dit vers wordt bepreekt. Onder het thema God danken om het gekrijs van jonge raven. God danken om het gekrijs van de jonge raven. Danken God omdat hij luistert naar het gekrijs van jonge raven. We danken God omdat hij het gekrijs van jonge raven verstaat. En we danken God omdat hij ons door het gekrijs van jonge raven onderwijst. Dus we danken God vanwege zijn luisteren naar hun gekrijs, vanwege zijn verstaan van hun gekrijs en vanwege zijn onderwijs door hun gekrijs. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar ik ben wel een beetje verrast door de zachte temperatuur in deze tijd van het jaar. Je kunt je niet voorstellen, een vrouw wees me daarop, dat we over een week of zeven bij de kerst zijn aangekomen als de Heer het geeft. Zo zacht als dat het nu is in de tijd van het jaar. En ook als je om je heen kijkt hoeveel blad er nog aan de bomen zitten. Tenminste, verschillende boomsoorten hebben hun blad nog niet laten vallen, ondanks de stormen die in de achterliggende weken over ons land hebben geruist. Er zijn ook andere boomsoorten die wel hun blad hebben laten vallen, misschien ook bij u in de tuin, zo ook bij die van ons en ook bij ons voor het huis. Waar hoge bomen staan, wellicht heeft u dat ook wel eens een keer gezien, veld zo voor ons huis met dat speeltuintje, hoge bomen die boven de huizen uitreiken. Bijna al het blad is er nu ook af. Gisteren tijdens het maken van de preken voor Dankdag waren ze bezig om de gevallen bladeren op te zuigen en mee te nemen naar de stortplaats. En als u nou bij zo'n hoge boom staat, en misschien moet u dat ook eens doen in de komende dagen, het weer nodigt uit om ook te gaan wandelen in de bossen. Als u dan bij zo'n hoge boom staat en naar boven kijkt, dan heeft u niet alleen een zicht op de hoogte van die boom, maar dan zult u ongetwijfeld, zeker bij die hoge bomen, ook verschillende nesten zien. En dat geldt ook voor de hoge bomen bij ons voor het huis. Hoog in de top, zo hoog mogelijk, zie je grote nesten. Nesten van eksters en nesten van kauwtjes, zwarte vogels. Kinderen noemen het ook wel eens raven of kraaien. Maar even een klein detail, de raaf uit het land van de Bijbel, een grote zwarte vogel, die in Israël op dit moment ook al zeldzaam begint te worden en in onze streek nauwelijks voorkomt. In ieder geval, de raaf waar het in Job over gaat, kun je vergelijken met die zwarte vogel die we vandaag de dag ook om ons heen zien. En ze zijn er nogal veel. Je ziet ze aan de rand van de weg, als daar wild is aangereden om dat aas op te pikken. Je ziet ze schuimen door de tuinen op zoek naar voedsel. En let maar eens op, ook jij, als de groene container buiten heeft gestaan en die geleegd zijn en soms hier en daar wat mis is gegaan en het nodige nog op de straat ligt, welke vogel zie je daar als eerst? Inderdaad, de kraai. Een scherpe oog houdt hij alles in de gaten en hoe hij het voor elkaar krijgt, ik zie het soms niet. Maar tussen de tegels weet hij toch alsnog vanuit die hoge bomen voedsel te zien en hij duikt dan naar beneden. En voordat een van zijn andere soortgenoten er is, heeft hij dat te pakken, pikt het weg en vliegt weer weg. Wat voor schoonheid is er nou eigenlijk aan die beest? Nou, helemaal niets. Zelfs hun zang bekoort niet. Ik ben geen vogelaar, zoals verschillende onder ons, maar ik hou wel veel van vogels. En als je dan door de bossen loopt, of zoals toen we nog in Sliedrecht door de Ablassenwaard liepen, langs die lange rietkragen met die prachtige knotwillig, dan sloop je dan ook met gespitste oren rond. En een van de vogels waar we altijd naar probeerden te luisteren of die er wel of niet was, was de zogenaamde snor. Zeldzaam vogeltje wat juist daar in die streek voorkomt. Je ziet hem nauwelijks, maar je hoort hem wel. Hele aparte, herkenbare zang. Zo schuw als dat hij is, maar dan verraadt hij zichzelf. En op een avond toen mevrouw en ik daar liepen, ergens op de Donk is dat, een prachtig natuurgebied. In het achterland van Sliedrecht hoorden we de snor. En we wilden hem ook wel graag zien. Ze bootsen het geluid na, de mobiel. En jawel, daar kwam hij aanvliegen. Een dook in het riet. En begon opnieuw te zingen. Ontroerend, de gemeente, zo'n klein diertje. Je hoeft daarvoor ook niet naar buiten te gaan. Er zijn er onder ons die thuis ook een kanarie hebben. Zo'n klein diertje. Dat zo zuiver zingt. En let op als ze zingen. Altijd met de kop omhoog, toch? Dat is een les. Hè? Met de kop. En voor ons dan het hoofd. Omhoog. Tot God. Maar wat voor eer is er nou eigenlijk te behalen aan een raaf? Een onooglijk beest, zwart. Een brutaal beest. En als ze in het voorjaar nestelen, dan bevuilen ze alles. En ze zingen niet, maar ze krijzen. 'S Morgens vroeg al, voor dag en dauw, o is ik krijg. Wel misschien de belangrijkste reden, gemeente, waarom de raaf door de Heer is geschapen, is dat toch God dit dier gebruikt om vanmorgen, en niet alleen hier, zoveel andere plaatsen waar zijn woord open gaat, geestelijk onderwijs te geven. Dat deed hij alleen al bij Job, die we hier in dit Bijbelboek aantreffen. Niet in zijn landhuis, grote villa die Job heeft gehad. Maar Job zit op de ashoop. Letterlijk en figuurlijk ligt zijn leven in puin. Al zijn bezittingen zijn weggeroofd. Op één dag, ik zeg het heel voorzichtig, verloor hij al zijn kinderen. Waarvan we weten als, dat hij als vader daar zielsveel van hield. Hij was bewogen ook om het zielenheil van hun, zijn kinderen. Het wordt zomaar verteld, zo even terloops, aan het begin van het boek Job. Dat wanneer Job hoorde dat zijn kinderen bij elkaar kwamen, dus die woonden niet meer thuis bij hem en zijn vrouw, maar wanneer zijn kinderen bij elkaar kwamen, nou zoals wij dat vandaag in onze tijd wel eens hebben, dan heb je een zogenaamde broers- en zussendag. Soms deel je dat niet met je ouders als je die nog mag hebben, de datum waarop je samenkomt. Dan overkomt het je als vader of als moeder dat je in een dag of op een avond een fotootje opeens op de WhatsApp ziet langskomen. En dan weet je, je kinderen zitten bij elkaar. En als een zegen. En ik besef heel goed, gemeente, dat dat niet gewoon is. Er is ook veel gebrokenheid, ook onder ons. Maar als Job dat bemerkte, dan was hij niet alleen dankbaar, maar vouwde hij ook zijn handen. En bad tot God. Voor zijn kind. Dat deed hij natuurlijk niet alleen op dat moment. Nee, het wordt aan het begin van het Bijbelboek Job verteld om aan te geven hoe Job bezig was, ook al woonden zijn kinderen niet meer thuis, met het geestelijke welzijn van zijn kinderen. Maar op één dag moest hij ze teruggeven in de handen van de Heer. En in zo'n situatie ontmoeten we dus deze man. Letterlijk in zak en as, op de ashoop. Hij heeft niets meer. Ook zijn vrouw heeft afscheid genomen van Job, zo lijkt het tenminste, de laatste keer dat ze bij hem op bezoek was. En dat is ook een vrouw die als moeder kinderen heeft verloren, vol verdriet, verslagenheid en pijn, zei ze tegen haar man, zegen God en sterf. Zo staat het in onze Statenvertaling. De Bijbelschrijver bedoelt, vervloek God. Maak een eind aan je leven. En in die situatie komen de vrienden van Job bij hem op bezoek en ze zwijgen een heel aantal dagen en op een gegeven moment beginnen de vrienden met Job in gesprek te gaan. In ieder geval, dat lijkt erop, maar het is een monoloog. Ze vragen niet aan Job, hoe is het met je? Zullen we voor je bidden? Nee, de situatie grijpt hun zo aan, de verslagenheid die Job al van zijn gezicht als het ware staat af te lezen, grijpt ook hun aan. Maar ondertussen gaan ze denken. En in de reden die dan worden gehouden, tot en met Job 37, proberen ze uit te leggen wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn van al dat verdriet dat Job in een paar dagen tijd is overspoeld. Nou, gemeente, meente, daarvoor hoef je dus niet in de tijd van Job te leven, om te denken vanuit oorzaak en gevolg, vanuit het idee als er zoiets aangrijpends gebeurt in iemands leven, is dat niet misschien een straf? En soms denk je dit ook voor jezelf toch. Overkomt mij niet dit omdat ik. En vult u het dan maar in. Het moet toch ergens een oorzaak hebben, denken de vrienden van Job. En die oorzaak ligt niet bij God. Dat weten ze zeker. Maar daar vergissen ze zich in trouwens. Maar vanuit die overtuiging spreken ze Job aan. Als het dan niet bij God ligt, Job, dan ligt het ongetwijfeld bij jou. Is er niet sprake van verborgen zonde? Wel, zo gaat dat en met als gevolg dat Job nog meer vereenzaamt, te midden van zijn vrienden die hem niet begrijpen, die ook niet de antwoorden uiteindelijk kunnen geven op de vragen waarmee Job worstelt. En dan begint God te spreken. Aan het begin van hoofdstuk 38. De Heere neemt het woord. Als iedereen uitgesproken is, neemt de Heer het woord. En sprekend neemt hij Job als het ware mee. En in Job, de vrienden die ook de stem van de Heere horen. Dat wordt wel eens vergeten trouwens. En hij zegt tegen Job, Job, ik neem je mee naar het begin van de schepping. Was jij erbij toen ik alles schiep? De morgensterren. Nou jongelui, zondagavond vroeg jij mij, wanneer zijn de engelen geschapen in de preekbespreking? En toen verwees ik naar Job. Hier heb je het vers, Job 38. Morgensterren, godenzonen, juichten toen God de sterren schiep. Stond jij ertussen, Job? Al die engelen op de derde dag dat ik de zon, de maan en de sterren schiep, mij in aanbidding toejuichten. Stond jij ertussen? En Job, toen ik de sluizen van de aarde openstelde en het water naar boven kwam, in die eerste dagen van de schepping, toen ik scheiding ging maken tussen het droge, het land aan de ene kant en de zeeën en de oceanen aan de andere kant, en toen ik met mijn stem de grenzen trok tot hier en niet verder en die hoge golven tot zwijgen kwamen in de branding, hielp jij mij toen mee, Job? Waar was jij toen? En Job, kijk niet alleen om je heen, maar zullen we ook afdalen naar de diepten van het leven, naar de grens van leven en dood? Ben jij al achter die grens geweest, Job? Heb jij gekeken achter de deuren van het dodenrijk, de macht van de dood? En kun je nu vertellen aan mij en aan je vrienden wat je daar gezien en gehoord hebt? Ben je in de dood geweest, Job? Heb je rondgezwommen in de diepte van de oceanen en kwam je daar onder het diepe water ook de Leviathan tegen die door mij is geschapen? Hoe die Leviathan eruit heeft gezien, gemeente, we weten dat niet. Zijn naam komt vaak voor, zowel in het Oude Testament als ook in andere geschriften uit de tijd van het Oude Testament. Wat we weten vanuit die tekst is dat dat een dier is geweest dat in de diepte van de zee heeft geleefd. Nou Job, heb jij hem gezien? Heb je met hem gespeeld? Zoals ik de schepper van hemel en aarde met mijn schepselen speel. Heb je hem de weg gewezen door die onmetelijke oceanen, waar allerlei vissen en walvissen zwemmen? Wijs jij hun de weg? Wijs je hun een plaats toe waar ze een jong kunnen baren? Waar was jij op? En Job, nou trek ik het dichter bij huis. We gaan er niet meer kijken naar de sterren, nog in de diepte van de zee, nog op de grens van leven en dood. Als jij over de weg wandelt, en dat heb je gedaan, bleef jij toen staan toen die leeuw daar stond? Omdat je niet bang was? En toen je die jonge leeuw zag krommen om een sprong te maken en zijn prooi te bespringen, stond jij dan boven, Job? Schepper. Kom eens mee, Job. Buig eens even over de rand van dat nestje. Dat heb jij denk ik ook wel eens gedaan. En anders moet je van het voorjaar dat aan je vader of je moeder of aan iemand vragen, anders vragen of je dat mag doen. Als je dan langs een coniferenhaag loopt, misschien bij jou achter in de steeg, dan hoor je altijd gepiep. Doe dat niet alleen, vraag of iemand meegaat, om heel voorzichtig over dat nestje te kijken. En dan zie je die kleine vogeltjes in één keer duiken naar beneden, die liggen dan plat in dat nest, bang. Maar als ze niet bang zijn of niet doorhebben dat jij het bent, dan gaan juist hun kopjes omhoog, die snaveltjes open en beginnen ze allemaal heel hard te piepen. Want ze denken dat ze eten krijgen. Nou, dat is het beeld van dit vers, Job 39, vers 3. Die jongen van die raaf, die krijzen, die laten zich horen. Wat voor geluid maken die jongen van die raaf? Nou, gemeente, ik geef dat woord nu om niet met kennis te gaan eten leren, helemaal niet. Maar het dient wel vanmorgen in de prediking. Er staat in Psalm 147 dat die jonge raven roepen. Ze roepen. En het Hebreeuwse woord voor roepen is, ik zeg het heel rustig, kara. En als je dat woord nou heel snel zegt, kara, kara, kra, gekraai van een raaf. Dus wat wij gekrijs vinden, want dat vind ik, en u ook, is kara. Roepen. De Heere zegt hier in Job 39, laten we even met me meekijken gemeente, naar de tekst. Wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen? Als zij dwalen omdat er geen eten is. En met zij dwalen, dat betekent die raven, vader en moeder die voor dat nestje zorgen, die rondzwerven over de wereld, over de aarde op zoek naar eten. Maar de tekst wil als het ware duidelijk maken dat hoe die ouders ook aan het zoeken zijn, hun zoeken tevergeefs is. En hoe langer ze wegblijven omdat ze geen eten, geen voedsel kunnen vinden, allereerst voor hun jongen en dan pas voor zichzelf. Hoe harder die jongen gaan krijgen, ze roepen. Het is dus ook niet zonder reden dat de Heere hier bij dit vers uitgerekend deze vogel heeft uitgekozen om onderwijs te geven. De raaf. En waarom is dat niet zonder reden? Wel, denk aan de geschiedenis van Noach met de zondvloed. Toen het water ging dalen, keek Noach in de ark rond. En het was niet willekeurig, dat was dan het dier wat het dichtstbij was. Niet een papegaai, maar een raaf pakte hij tevoorschijn. Dat maakte dan voor Noach niets uit. Nee, heel bewust koos Noach voor de raaf, want hij wist, als er ergens voedsel is op de aarde, dan is de raaf de eerste vogel die dat ontdekt. En als die raaf wegblijft, dan weten we dat er eten is voor die raaf. Hij kent de schepping, gemeente. Taal van de schepping. Dat is dat andere boek, weet u wel. Naast de Bijbel. Waardoor God spreekt. Wel zegt de Heere tegen Job in Job 39 vers 3. Denk eens aan die raaf. Je weet het toch, Job. Als er één dier op deze wereld is dat, koste wat het kost, altijd wel ergens voedsel weten bemachtigen, omdat het een aaseter is. Het is de zogenaamde vuilnisman in de schepping, die de laatste resten waarvan wij denken, wat moet je ermee? Als voedsel meeneemt voor zijn jongen om die als eerste te voeden. En die zwerft rond over de aarde en vindt niets. En de jongen die krijzen maar, die schreeuwen. Vanuit hun nood tot God, hun schepper. En ik hoor ze. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als ik samen met u luister naar die tekst, eens even over dat nestje kijk, waar die jonge raven in zitten. En je ziet die beestjes daar. Die geen eten meer hebben. En met dat ik dat zeg, heb ik even onze keuken nu op het netvlies staan. Vanmorgen was er denk ik bij u ook weer brood over, toch? Dat heb je zelf teruggezet, of je zei tegen even van de kinderen, wil je even de taal? Ja, dat brood moet ook terug in de kast. En toen je vanmorgen je brood aan het smeren was, was dat alleen boter? Of kon je kiezen? Dus pindakaas, pasta, jam, stroop, vleeswaren, kaas, Begrijp je mijn opmerking? Als ik over dat rand kijk van dat nis, je hoort dat gekrijs. Moesten wij krijzen in de achterliggende maanden? Schreeuwen tot God om hulp? Ik denk dat u net als ik in de achterliggende weken verwonderd om u heen heeft gekeken. Toch als we zagen hoe de akkers droegen. Vet gemaakt door Gods zegen. Dus die grote trekkers met die wagens daarachter langs denderde over de weg. Beladen. Soms liet ze een spoor achter op de weg. Omdat het te vol was geladen. Als we misschien morgen weer de groene container aan de weg moeten zetten. Doe dat niet bij ons. Om even de klep open te doen en te kijken wat daarin zit. Ik schaam me soms. En ik denk dat u wel weet wat ik bedoel. Wat over is. Wat niet op tijd opkwam. Wat in de container verdween. En dan staat daar hier in dit vers, die jongen die krijzen. Nee, dat staat er niet. Dat staat in Psalm 147. Dat woord kara. Dat is het merkwaardige in dit vers. En nu ga ik ook naar het tweede punt. Kijkt u met me mee. Er staat, wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen. Maar er staat, en ik wil dit nog een keer doen, gemeente, nogmaals, ik zeg dat niet om kennis te gaan etaleren, maar ik heb het nodig om de tekst uit te kunnen leggen. Ik wil nu dit woord wat hier staat zeggen. Daar staat geen kra, kra, maar er staat yasha, yasha, Jesaja, Joshua. Jezus. Kijk, wat voor ons gekrijs is, is voor God een gebed. Een gebed om heil. Om verlossing. Om genade. Om zegen. Nou, zo loop ik niet altijd onder die hoge boom door. En zo kijk ik niet om mij heen als ik die kraaien en die raven en die eksters weer door de buurt zie vliegen. Op zoek naar eten. Maar de Heere wil tegen Job zeggen, Job, als ik luister naar dat wat jij als gekrijs verstaat, hoor ik iets anders. Ik hoor in dat schreeuwen, dat krijzen van die jonge raven een gebed tot mij. Een schepper. Het is niet alleen het geroep dat klinkt naar hun ouders, als een soort alarmsignaal, zodat die ouders weten dat er haast bij is en ze zo snel mogelijk met het voedsel moeten komen naar hun nest. Anders gaat het mis. Maar in het roepen van deze piepkleine schepsel hoor ik als schepper, grote schepper van die kleine diets, het zuchten van de schepping, dat uitziet naar de volkomen verlossing. Romeinen 8, ganse schepping zucht. Zijnde als in barensnood, omdat de schepping uitziet naar het moment dat de belofte de verlossing baart. In de wederkomst van de Zoon des Mens, die een einde maakt aan de macht van de dood. En het begin inluidt van het leven, niet alleen voor Gods kerk, maar ook voor Gods schepsel, waaronder de raaf. God hoort hun gebed. Heb je dat ook eens gehoord? In het gekakel van een kip. Loeien van een koe. het hinderen van een paard, als een dier in doodsnood is. Nee, dat zeg ik niet om sentimenteel te zijn. We zijn dat tweede boek ook aan het lezen. Het boek van Gods schepping. Waarvan de Heere zegt, als ik die jongen hoor krijzen, dan hoor ik hun bidden. Tot mij om verlossing, Job. Ze roepen niet alleen in de richting van hun ouders. Hun gebed klimt op tot God, schepper van hemel en aarde. En let u er dan ook even op wat voor plaats deze vogel in de schrift heeft. Het is niet zomaar een ziervogel, een bijzondere vogel die ook in de Oude Testament een bijzondere ereplaats heeft gekregen. Nee, de naam van een raaf komt bijvoorbeeld voor in die lange reis van onreine dieren, bijvoorbeeld in Leviticus 11 vers 15 en Deuteronomium 14 vers 14. In die lange rij met namen van onreine dieren staat opeens ook de raaf tussen. Met andere woorden, het is een dier dat onrein is, dat niet gegeten mag worden door het Joodse volk. Dat ook niet geofferd mag worden aan de dienst van de Heere. Waarom niet? Wel, het is een aaseter. Continu in contact met de dood. Daarom verontreinigt dat dier zich. En zelfs dat onreine dier waarvan de Heere tegen het Joodse volk heeft gezegd, daar moet je vanaf blijven. Bid tot God. Ja, God hoort het. Waarom zou God nou dat onreine dier gebruiken? Voor Job. Dan kijk eens hoe die man eruit ziet. Als je wat dichterbij hem komt, zie je dat hij een scherf in zijn hand heeft. Een scherpe steen. Omdat de jeuk van melaatsheid ondraaglijk is. Melaatsheid, dan ben je onrein. Vandaar dat die vrienden ook op afstand blijven. Die gaan in een kring om Job zitten. Maar ze lopen niet naar Job toe om de arm even om Job heen te slaan. Omdat ze geen woorden hebben. Maar wel laten merken dat ze er voor hem willen zijn. Nu gebruikt God het voorbeeld van een onrein dier om Job in zijn onreinheid wel te omarmen. Job, dat gekrijs, dat is voor mij een gebed. En jouw stemmeloze woorden, jouw verstild gebed, jouw roepen tot God, wat een ander misschien niet eens verstaat. Kijk maar even naar je vrienden, die hebben daar geen oog voor je geestelijke nood, voor je worstelingen, voor je intense zielenvragen, waar je niet meer uitkomt, maar vastloopt voor mijn aangezicht, maar ook onder de mensen. Ik hoor het. Ik hoor het. Zit jij zo vanmorgen ook in de kerk of mee te luisteren, thuis of op een andere plaats? Want als je terugkijkt in de achterliggende maanden, nu op deze dankdag mag zeggen, wie mij veracht, God wou mij niet verachten, maar heeft gehoord, wanneer ik uit de ellende riep. Riep, soms maar een zucht, een schreeuw, waarvan een ander misschien zei, het lijkt wel gekrijs. Riep naar omhoog. Ik hoorde het, zegt de Heer. Ik hoorde je worstelingen op. Zoals ik over de rand van het nestje mijn oor te luisteren leg bij die kleine diertjes die daar plat liggen. Of misschien gaan roepen vanuit een doodsnood roepen om voedsel. Zo neigde ik in die achterliggende weken toen de ellende je overspoelde, Job, mijn oor om te luisteren. En ik hoorde in die worsteling die je overspoelde, waarin je vast begon te lopen, uiteindelijk maar één schreeuw naar boven. O God. Is het ook meteen in de derde gemeente. De Heere gaat dus Job aan de hand van dit voorbeeld onderwijzen. Kijkt u maar even met me mee. Er staat wie, en dan spreekt de Heere Job aan, bereidt de raaf haar kost, haar voedsel. Als haar jongen tot God schreeuwen, en er stond dus letterlijk, staat letterlijk, om verlossing bidden. Jasja. Als zij dwalen, terwijl die ouders rondzwerven over de wereld, tevergeefs op zoek naar voedsel, omdat er geen eten is. Wie deed dat, Job? Ja, dat deed u. U hoorde in dat gebed om heil, om zegen. Niet alleen de nood, maar u hoorde ook als schepser van deze schepseltjes. Betoonde uw zorg en betrokkenheid. Eeuwen later is hij die hier tot Job spreekt, onder ons. En het waren toch zijn woorden, wees niet bezorgd. Aanschouw de vogelen des hemels, hoe ze door God hun schepper worden gevoed. Zou daar ook niet ergens dat geheim liggen, gemeente? Van dat zorgeloze, 's morgens vroeg. En als je dan 's morgens vroeg, ze zingen op dit moment niet meer. Broedtijd is ook voorbij voor de vogels en verschillende zijn weggetrokken. Maar ik denk dat u dat beeld ook nog wel op uw netvlies heeft staan. Als je 's morgens vroeg dan je gordijn open doet en je kijkt zo die boom in waar je die merel ziet staan. Zingen, Godloof, snavel naar boven. Onschuld zelf toch? Weerloos, kwetsbaar. Dan beginnen we meer al tegen roofdieren. Nou, kijk nu eens terug naar die achterliggende maanden. Hoe begon uw dag vaak? Nou, bij mij vaak met het hoofd naar beneden. Word je wakker? Denk je, wat staat me vandaag te wachten? Soms word je al wakker voor de wekker. Zorgen van je gezin, je kinderen. Spanning in je huwelijk. Zorgen op je werk. En dat je gewoon tegenop ziet om naar je werk te gaan, omdat het gewoon niet lekker loopt. En dan zegt de Heer op deze dankdag, luister nou eens naar het gekrijs van die kleine diertjes. Zie je hoe ik voor ze zorg. Gaat gij hen niet veel meer te boven? En wat ik nu zeg, gemeente, is ook naar mezelf toe hoor. Gij klein gelovige. Schaam het, hè, op dankdag. Zoveel zegeningen. Zoveel genade. Zoveel goedheid. Alleen al een adres om tot te zucht, te roepen, soms te schreeuwen, te bidden, te worstelen. Maar was dat nou de goede volgorde? Gaat dat vogeltje ons vanmorgen niet voor, gemeente, die de dag begint met danken en dan pas gaat denken over zorgen? En als we zo terugkijken op de achterliggende maanden, is het dan niet te veel gezegd? Toen de zaligmaker zei, gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie van u kan me bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u toegeworpen worden. En toen ik gisteren dat vers las, gemeente, dat was na het middageten, moest ik even denken aan wat ik net daarvoor had gedaan. Toegeworpen. En als je dan je tafel opruimt, spulletjes weer terugzet en ben je als laatste bij je tafel gekleed gekomen. Vang je zo in elkaar. Dan ga je naar buiten toch? Dan wap je dat uit. Van die kruimeltjes over de grond. En soms voordat je binnen bent, zijn ze er al. Toegeworpen. Die dieren zien daarin de zorg van hun schepper. En ik had geen oog voor die kruimeltjes. Voor dat brood wat weer teruggezet werd. Ik had misschien ook geen eens oog voor het gebed wat ik net aan tafel deed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Waarom niet? Omdat die dag niet begon met danken. Zodat alles wat na dat dankgebed 's morgens vroeg kwam, gezien werd als een gaven van God dat toegeworpen werd. In de schoot geworpen. De gemeente, als we zo op deze dankdag samenkomen met elkaar rondom het woord van God, dan mogen God allereerst danken voor het gekrijs van die jonge raven, toch? Beschamend, hè? Dan mogen God danken dat hij dat gekrijs verstaat. Niet als gekrijs, maar als gebed. Dan mogen God danken dat we door het onderwijs van de schepping op deze dankdag op onze plaats worden geplaatst. Dan mogen God danken bij Job op de ashoop dat hij ons onderwees voor een klein vogeltje. En als Job dan voor God staat, en laten we dat vers maar even lezen, gemeente, daar wil ik ook mee afsluiten. Als Job dan voor God staat, en ik zit dan bij het slot van vers, bij het begin van hoofdstuk 40, slot van vers hoofdstuk 39, dan is het Job die als het ware op het gebed van de Heer op zijn eigen manier zegt, amen. Hij zegt dan in vers 34, de Heer antwoordde Job en zeide, is het twisten met de Almachtige om te richten? Met andere woorden, Job, heb je in mijn toespraak niet geestelijk onderwijs gekregen? Die God bestraft die antwoord erop. Wat wil je nu nog inbrengen? Nou, als ik onder die hoge boom sta en dat gekrijs van die jonge diertjes hoor, en door dat gekrijs heen naar boven kijk, dan heb ik niet zo heel veel meer te vertellen. Dan zeg ik vanmorgen op deze dankdag met Job, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet meer antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet meer voortvaren. Dan zijn er twee bidders. Eén in dat nest. En één onder dat nest. Boven wordt gebeden om verlossing. Beneden beginnen we ons gebed eerst met danken. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, we mogen u daarvoor danken dat wij uw getuigenissen mogen hebben. Het woord van u, de levende God, waardoor we ook de taal van het eerste boek, de schepping, leren verstaan. En u daarin uw almacht, uw zorg en uw trouw ook mogen erkennen, belijden en danken. Geef ons daarvoor ook verlichte ogen van uw geest. En plaats ons ook in de nood, zodat wat wij voor onszelf als gekrijs, als geschreeuw, als een zucht, als soms een oogopslag zien, dat voor ons gevoel ook geen betekenis aan hecht, in het horen van uw stem in de schepping mogen zien dat u zelfs het gekrijs van een raaf verstaat als een gebed tot u. Heere, zo heeft u zo vaak ook willen handelen, zo terugkijken op de achterliggende maanden. Op een wonderlijke wijze in het dagelijks leven. Het werd ons toegeworpen. Zodat u ons ontzorgde. En we tijd en gelegenheid kregen om het koninkrijk van u te zoeken. We bidden u, Heren, wilt u dat met kracht ook in ons hart leggen. En zo geven dat we niet onder de zorgen geen zorg meer maken voor onszelf. Omdat we door de zorgen geen oog meer krijgen voor u, maar dat we de zorgen laten daar waar het is, bij u die zorgt, zodat we als een vogel de dag mogen beginnen met te danken en in het dagelijks leven mogen leven voor wat u ons toeschikt. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. Slotpsalm is Psalm 68 vers 10. 68 vers 10. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.